Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer lazen we vers 1 tot en met 5 uit de tweede brief die Johannes schreef. Hij noemt zichzelf oudste in de aanhef, en dat zegt iets over het gezag dat hij heeft. Hij hoorde bij de eerste generatie discipelen van de Heer Jezus. In deze brief spreekt hij over ernstige dingen. Hij moet de lezers waarschuwen voor mensen die een verkeerde leer, een dwaalleer brengen. Vanuit een diepe bewogenheid en met een oprecht verlangen spoort hij hen aan om te blijven in de waarheid van Christus. Het woord waarheid speelt een grote rol in de brieven van Johannes en ook in het evangelie dat hij heeft geschreven. Waarheid wijst op het hele evangelie van Jezus Christus. Maar het verwijst ook naar de Heer Jezus zelf. Hij is de waarheid. Tegenover de waarheid staat de leugen, een valse, antichristelijke leer. En daar waarschuwt Johannes de gelovigen voortdurend voor. Ze hebben de waarheid leren kennen en mogen weten dat de waarheid voor eeuwig met en in hun zal blijven. En daarnaast is er ook de opdracht om zelf in de waarheid van God te blijven leven. Zoals licht en donker niet samengaan, zo gaan waarheid en leugen ook niet samen. Het tweede woord dat we veel tegenkomen in deze brief is liefde. Gelovigen moeten wandelen in waarheid en in liefde. Die beide gaan wel samen. Ze zijn geen tegengestelde, maar horen bij elkaar. Waarheid mag niet ten koste van de liefde gaan, maar het omgekeerde geldt ook. De liefde mag niet ten koste van de waarheid gaan. We moeten deze waarheid vasthouden in liefde, schrijft ook Paulus aan Efeze. Om zo te leven in waarheid en in liefde, moeten we voortdurend kijken naar de Heer Jezus. Hij heeft het beide voorgeleefd. Hij had mensen oprecht lief, maar liet de waarheid nooit los. Ze gingen samen op. En wij gaan verder lezen uit 2 Johannes 1 vanaf vers 6.
In de vorige uitzending lazen we als laatste vers 2 Johannes 1 vers 5, waar Johannes schrijft: Daarom wil ik u herinneren aan het oude gebod dat God ons al in het begin heeft gegeven. Gelovigen moeten elkaar lief hebben. Met deze woorden herinnert de apostel Johannes aan het onderwijs dat de Heer Jezus gaf in Johannes 14 vers 15. Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. In Johannes 13 vers 35 zegt de heiland tegen zijn leerlingen: Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Johannes schrijft in zijn tweede brief dat dit het gebod is dat we vanaf het begin hebben ontvangen, namelijk gelovigen moeten elkaar lief hebben. Johannes wijst erop dat wat hij vraagt wel een gebod is, maar geen nieuw gebod. De opdracht om lief te hebben gaat nog verder terug dan de tijd van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. In Leviticus 19 vers 18 lezen we al dat de Heer hetzelfde gebod aan zijn volk Israël geeft. In het Nieuwe Testament wordt daarop teruggegrepen in Romeinen 13 vers 8 met de woorden: Wij mogen bij niemand in de schuld staan, maar één ding blijven wij elkaar schuldig, en dat is de liefde. Wie zijn medemens lief heeft, voldoet daarmee aan de wetten van God. Ook Jacobus schrijft aan de gelovigen in Jacobus 2 vers 8: Het is goed om te doen wat de Heere van u vraagt. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Dit liefdegebod vraagt om een praktische uitwerking. Als liefde en waarheid samengaan, blijkt er een innige verbondenheid te zijn, die niet anders kan doen dan zich uiten in het betonen van liefde. Daarbij is het van belang ons te realiseren dat in de tweede brief van Johannes aan het gebod om elkaar lief te hebben, het gebod om zich door de waarheid te laten leiden voorafgaat. 2 Johannes 1 vers 6: Als wij God lief hebben, zullen wij leven zoals Hij wil. Hij heeft ons vanaf het allereerste begin gezegd dat wij elkaar moeten liefhebben. Liefde is maar niet een bepaald aangenaam en welgemeend gevoel. Het is ook meer dan een gevoel van genade of van medelijden. De beide beelden die de Bijbel voor de liefde gebruikt is 1. De liefde van een vader voor zijn kind en 2. De liefde van een man tot zijn vrouw. Liefde waardeert de ander, kan niet zonder de ander. Denk aan de vader van de verloren zoon. Hij kon zijn zoon niet missen. Die liefde wil zich ook uiten. Liefde vraagt niet alleen om woorden van liefde, maar ook om daden. In 1 Johannes 3 vers 18 schrijft Johannes: vrienden, wij moeten ophouden te zeggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. Zo is Gods liefde gebleken uit zijn daden. De grootste liefdedaad van de Heere God is de gave van zijn eigen zoon. In 1 Johannes 4 vers 9 lezen we: God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De apostel geeft duidelijk aan dat ware liefde betekent dat we de geboden van de Vader onderhouden. Liefde zonder daden is alleen een zaak van gevoel, van emotie. Omgekeerd getuigen daden zonder liefde alleen van het doen van je plicht. In de Griekse tekst van 2 Johannes valt het in vers 5 en 6 op dat het enkelvoud gebod afgewisseld wordt met het meervoud geboden. Er zijn verschillende geboden en voorschriften, maar ze zijn allemaal onder één noemer te vangen, namelijk die van de liefde. We vinden dat ook in de samenvatting van de wet van God. Jezus geeft op de vraag van een Bijbelgeleerde: meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes? In Matteüs 22, vers 36 tot en met 40, het volgende antwoord: heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: heb uw naaste net zo lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. In Romeinen 13 vers 10 lezen we: wie van zijn medemens houdt, doet hem geen kwaad. Als er werkelijk liefde is, worden de andere voorschriften overbodig. Immers de liefde is de vervulling van de wet. Ware liefde tot de Heere en alle die hem liefhebben zal ons bewaren voor dwaalleer, want die is qua inhoud en uitwerking altijd in strijd met de liefde. Het lijkt erop dat de apostel in vers 5 en 6 in een cirkel redeneert. In een andere Bijbelvertaling komt dit wat duidelijker naar voren. We lezen daarin het volgende in vers 6. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod, zoals u vanaf het begin gehoord hebt, dat u daarin moet wandelen. Hier moeten we letten op het verschil in enkelvoud en meervoud. De liefde bestaat daarin dat we al de geboden van God willen opvolgen, want als wij God lief hebben, zullen wij leven zoals Hij wil. En Gods wil lezen we onder andere in zijn geboden. Maar de samenvatting van Gods wil en geboden is het gebod dat we zouden lief hebben. De Heer Jezus zegt in Johannes 14 vers 21, wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, houdt van mij. Wie van mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hem houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie ik ben. En iets verderop in vers 23. Als iemand van mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen wij bij hem komen wonen. We zagen al eerder dat het gebod over de liefde er al vanaf het allereerste begin was. Daarmee wordt duidelijk dat het niet om een nieuw gebod gaat. De inhoud van het gebod hebben we gelezen in 1 Johannes 3 vers 23 en 24. God vraagt van ons dat wij in zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden, zoals Christus ons heeft opgedragen. De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met hem, en hij blijft één met hen. Door de geest die God ons heeft gegeven, weten wij dat hij één met ons blijft. Aan de kracht van het gebod over de liefde is niets veranderd. Tot op vandaag geldt nog steeds wat Johannes schrijft in 1 Johannes 4 vers 8, waar we lezen, maar wie niet lief heeft, kent God niet, want God is zelf liefde. En in 1 Johannes 4 vers 16 getuigt Johannes, wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God. Dat het volbrengen van wat God vraagt geen dwangmatige, geforceerde zaak moet zijn, volgt ook uit de woorden, zullen wij leven zoals hij wil. In andere vertaling wordt het woord wandelen gebruikt. Het is de weg die we met de Heere mogen gaan, en hem volgen daar waar hij gaat, en dat gaat lopende wijs. Al levend met hem, al wandelend met hem, mogen we onderweg ook nog van zijn zegeningen genieten. Soms is de weg niet eenvoudig of gemakkelijk, maar aan zijn hand brengt hij mij veilig bij Vader thuis. Bij deze dingen zullen we moeten bedenken dat het wandelen of leven met God iets anders is dan door het leven razen. Veel van Gods mooie scheppingen van het leven gaat dan aan een mens voorbij. Voordat je het weet zijn dan de kinderen of kleinkinderen groot en heb je weinig van hun leven meegekregen. Een mens kan zo druk zijn dat je man of vrouw soms denkt, waarom is hij of zij eigenlijk getrouwd? Luisteraar, als wij geen tijd meer hebben om in onze eigen wijngaard te zitten of onder onze eigen vijgenboom, dan genieten we niet van alles wat de Heere geeft. Te bedenken hoe goed God is, dat alles in zijn hand is en wij niets van onszelf hebben en daarom rentmeesters zijn over alles wat God ons heeft gegeven, kan een mensenleven met alle drukte, activiteiten en verantwoordelijkheden relativeren en nieuwe impulsen geven. Ook als wij bij het klimmen van de jaren veel dingen moeten loslaten en steeds minder bezoek krijgen. De Heere is er altijd bij. Hij is immers de eerste en de laatste, de Alfa en de Omega. Uit de Griekse tekst blijkt dat de apostel aan het slot van vers 6 is overgegaan van wij op u in de meervoudsvorm. Daarmee richt Johannes zich nu speciaal tot de vrouw die door God uitgekozen is en haar kinderen, en over hun hoofden heen tot alle die de brief lezen. Daarmee wil hij hen allen op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen en voorbereiden op de vermaning van vers 9. De overgang in vers 6 van de liefde op het gebod om elkaar lief te hebben, geeft dat ook aan. Samenvattend kunnen we zeggen dat het christelijk leven in de verse 4 tot en met 6 wordt belicht vanuit het gebod, gelovigen moeten elkaar lief hebben. Johannes gebruikt in de genoemde versen 4 keer het woord gebod, bevel, opdracht of voorschrift. De gelovigen zijn niet onder de wet in de zin dat hun redding zou afhangen van het stipt houden van de wet. Maar een niet onder de wet zijn ontslaat gelovigen ook niet van verplichtingen. De liefde van de gelovigen voor elkaar heeft te maken met gehoorzaamheid. Wandelen of leven naar Gods geboden is wandelen naar het gebod van de liefde en het doen van de wil van God. Daarom wijst Johannes opnieuw op het gebod dat zij vanaf het allereerste begin hebben gehoord. De Griekse tekst heeft tweemaal de tegenwoordige tijd, waarmee de voortduur van dat wandelen als een gedrag wordt aangegeven. 2 Johannes 1 vers 7. Pas op voor de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is. Daaruit blijkt dat zij bedriegers en antichristen, vijanden van Christus zijn. Vers 7 geeft de reden aan waarom de apostel Johannes deze tweede brief schrijft. Hij voelt zich verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de vrouw die door God uitgekozen is en haar kinderen, en daarmee voor de hele christelijke gemeente. De oproep die aan dit vers voorafgaat, om het gebod dat van het begin was vast te houden, vindt in vers 7 zijn motivatie. Het Griekse woord waarmee vers 7 begint, kan vertaald worden met want of omdat. Daarmee is er een taalkundige verbinding met het volgende vers mogelijk. De verklaring is dan eenvoudig. Omdat er vele verleiders zijn uitgegaan, moet u op uzelf letten, opdat ook u niet zal worden verleid. Toch moeten we ook rekening houden met de mogelijkheid dat vers 7 terugslaat op het voorafgaande. We staan dan voor de vraag wat een liefdegebod en de andere geboden die het omvat te maken heeft met de leer van de antichrist. In welk opzicht staan die twee tegenover elkaar? Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst meer zeggen over de dwaalleer die hier bedoeld is. In de vorige uitzending is al iets gezegd over de leer van het docetisme, dat bezien moet worden als een voorloper van of een richting in de gnostiek, dat in de tweede eeuw na Christus de christelijke kerk begon te teisteren. Volgens het gnosticisme was de Bijbel geschikt voor het gewone volk, maar zij die dieper ingeleid waren, zij die kennis hadden, wisten dat het ingewikkelder was en dat je door innerlijke verlichting verenigd moest worden met of moest opgaan in de Godheid. De gnostiek plaatst tussen de Allerhoogste en goede God, die niet te kennen is, en de boze onreine wereld, die door een lagere Godheid geschapen is, een hele serie tussenwezens. Deze engelenwezens zijn uit de hoogste God voortgekomen. De God van Genesis 1 is volgens deze leer de jaloerse Joodse scheppergod. De algoede en onbekende God is daarvan volkomen gescheiden en is als Christus neergedaald op de mens Jezus van Nazareth bij zijn doop in de Jordaan. De kennis van Christus verlost de mens van de jaloerse scheppergod van Genesis 1, die met de onreine schepping contact heeft. In deze leer wordt een scherp onderscheid, of beter een scherpe tegenstelling gemaakt, tussen het geestelijke en het stoffelijke. Mensen moeten zich onthechten aan het onreine, aan het stoffelijke, door onthouding, ascese, om zich te verenigen met de Godheid. In deze denkwijze kon Jezus Christus natuurlijk niets met de onreine stof te maken hebben. Daarom werd geleerd dat Christus geen echt menselijk lichaam had aangenomen, maar alleen een schijnlichaam. Zo komen we bij het docetisme. Met deze leer werd niet alleen het wezen van Jezus Christus aangetast, maar ook zijn verlossingswerk. Christus werd namelijk niet gekruisigd, want de Christus had de mens Jezus van Nazareth voor de kruisiging verlaten, of zelfs aan de kruisiging geen deel gehad. De invloed van dit denken valt nog op te merken in andere godsdiensten. Maar met deze uitweiding is de vraag wat deze leer met het liefdegebod te maken heeft nog niet beantwoord. Het verband kan als volgt zijn. De liefde van God blijkt hierin dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft voor onze zonden. Maar volgens de dwaalleraars is de zoon van God niet gestorven op het kruis. Dat was alleen de mens Jezus van Nazareth. Daarmee is de liefde van God voor ons mensen aangetast. Welnu, onze liefde voor elkaar en onze liefde tot God vindt haar grond in de liefde van God voor ons. Waar Gods liefde afgezwakt wordt, wordt onze liefde van zijn motivatie beroofd en dus ook afgezwakt. Bovendien is die onbekende, afstandelijke God helemaal niet geïnteresseerd in onze stoffelijke noden. Zullen wij dat dan wel zijn ten opzichte van onze broeders en zusters? En dan komt er nog iets bij. Elke dwaalleer heeft gevolgen voor de praktijk van het dagelijkse leven. De leer van ascese mag dan heel verheven lijken, de natuur van de mens verloochent zich niet. Waar het huwelijk minder waardig geacht wordt en mensen elkaar opleggen zich van bepaald voedsel te onthouden, daar gaan mensen zich toch te buiten aan seksueel kwaad en braspartijen. Mensen schroeien hun geweten dicht om het kwaad toch maar te bedrijven. We lazen in 1 Timotheus 4, vers 2 en 3. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Zij zullen zeggen dat het niet goed is om te trouwen en dat je bepaalde dingen niet moet eten. Zelfs al heeft God deze dingen gegeven, opdat goed onderwezen christenen er dankbaar van zullen genieten. In zo'n sfeer kan de liefde tot God en de liefde tot de naaste niet bloeien. Ten slotte is er nog een derde punt te noemen met betrekking tot de dwaalleer. Waar het verstand, de kennis, op de troon van ons leven wordt gezet, dooft de liefde. Wel nu, de gnostiek gaat gepaard met hoogmoed en zelfverheffing. De ingewijde mens met zijn innerlijke verlichting heeft een hoge dunk van zichzelf. Hij of zij betekent wat. Maar door dwaalleringen wordt de aandacht afgetrokken van de Heer Jezus Christus, zoals we hem uit de Bijbel mogen leren kennen. Alles wordt op de mens zelf gericht. Een gelovige in Christus zou een voorbeeld moeten zijn van de liefde tot God en de naaste. Maar in plaats daarvan is hij of zij een mens die zich verheft. Volgens 2 Thessalonicenzen 2 is zelfverheffing of hoogmoed het kenmerk van de antichrist en zijn voorlopers. Johannes schrijft in 2 Johannes 1 vers 7, pas op voor de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is. Daaruit blijkt dat zij bedriegers en antichristen, vijanden van Christus zijn. De mensen met de nieuwe leer noemt Johannes antichristen. De apostel gebruikt het woord antichristen alleen hier. Verwante woorden gebruikt hij vaker, zoals misleiders, bedriegers en vijanden van Christus. Het gaat bij deze aanduidingen niet alleen om enkele verleiders, maar vele misleidende leraren en antichristen. In 1 Johannes 2 vers 18 schreef Johannes, maar ik wil u erop wijzen dat er al heel wat vijanden van Christus rondlopen. En in 1 Johannes 4 vers 1 schrijft Johannes, want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond. In 1 Timotheus 4 vers 1 en 2 schrijft de apostel Paulus, maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Paulus spreekt nog van sommigen, maar in de dagen van de oude apostel Johannes is dat aantal drastisch toegenomen. Deze schijnheilige leraren leiden anderen op een dwaalspoor. Ze doen dat niet botweg, maar onder een bedriegelijke schijn van waarheid. De Heer Jezus zegt in Matteüs 7 vers 15, pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen, maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Ook wij moeten oppassen voor valse profeten en dwaalleraars. We moeten in de ontmoeting met zulke mensen dieper kijken dan hun vacht mooi en dik is. Daarbij is de gave van het onderscheiden van geesten onmisbaar. In 1 Korintiërs 12 vers 10 lezen we over de gave van de Heilige Geest. De een weet te onderscheiden wat wel en wat niet van Gods geest afkomstig is. En vers 11, maar het is één en dezelfde geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals hij wil. De zinsnede, zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is, betekent niet dat de dwaalleraars over dit feit zwijgen of er geen aandacht aan geven. Ze ontkennen die waarheid en spreken die tegen. Ze doen dat door er een draai aan te geven, door te zeggen dat Jezus niet de Christus is. Volgens de opvattingen van de dwaalleraren is Christus namelijk niet dezelfde als Jezus van Nazareth. Christus is alleen bij Jezus' doop in de Jordaan op hem neergedaald. Daarmee wordt niet alleen het historische feit van de menswording van Jezus ontkend, maar is de menswording van Christus geheel onmogelijk. Deze verleiders zijn dienaars van de duivel. In de dagen van de apostel Johannes waren er vele misleidende leraren, maar ze vormden met elkaar een eenheid. Daarom lezen we in de Griekse tekst van vers 7b, deze is de verleider en de antichrist. Al de misleidende leraren, valse profeten en antichristen zijn de voorlopers van die ene die zich in de toekomst zal openbaren als de verleider en de antichrist. 2 Johannes 1 vers 8. Wees daarom op uw hoede, anders doet u alles teniet wat wij tot stand hebben gebracht, en krijgt u niet uw volle loon. Johannes waarschuwt de lezers om datgene wat zij in Jezus Christus ontvangen hebben, niet te verliezen. Het missionaire en pastorale werk dat Johannes heeft gedaan, zal voor niets zijn geweest als de lezers zich door de misleiders laten overtuigen. Vandaar de oproep, wees daarom op uw hoede. In de volgende uitzending lezen we 2 Johannes 1 vers 9 tot en met 13.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.